Michel Danen studeerde sociologie in Utrecht, werd verliefd en vertrok naar Hongarije, het land van zijn vrouw. Op het platteland kochten zij een landgoed en coachte veel mensen van over de hele wereld die voor een onbepaalde tijd in Boedapest, Hongarije verbleven. Hoe werkt het daar? Wat kan je beter laten? Of juist wel doen? Zij leerde iedereen alles over het land. Toen hun zoon en dochter groter werden, gingen zij terug naar Nederland en zetten hun bedrijf om in Your Move to the Netherlands.
Michel, welkom bij Goois Business. In plaats van een landgoed waar je expats ontvangt, bied je het momenteel voornamelijk online aan.
Ja, beetje mee met de tijd.
Ja, je mag dichter bij microfoon. Ja. Ja, heel goed.
Ja, maar het is eigenlijk een beetje uit nood geboren. Want ik deed al wel coaching in Nederland op een gegeven moment. Maar toen kwam corona. En toen stonden we opeens stil, want het droogde op. Geen expats meer naar Nederland. En ik mocht ook zeker niet nog live trainingen en coaching geven.
En wat voor coaching deed je dan?
Ja, ik deed dus interculturele coaching in Nederland.
Eigenlijk min of meer hetzelfde?
Ja, ja. Alleen dat droogde op. Ja. Want we mochten geen mensen meer binnenlaten. En ook niet meer onder elkaar zijn. En toen zat ik op mijn kamer. Wat ga ik nou doen? Ja. En ik ben de cursussen online gaan maken.
En maak je dan ook heerlijk gebruik van de Nederlandse vooroordelen?
In de zin van?
Nou ja, er zijn toch weet ik hoeveel van die YouTube-filmpjes online over how to behave in the Netherlands.
Ja, ik ga wel goed even de markt af wat iedereen zo'n beetje tegen kan komen. En ik probeer daar wel een laagje onder te leggen. Want dat heb ik wel geleerd, dat je een beetje dieper moet gaan dan puur de stereotypen. Want uiteindelijk is dat niet hoe het werkt. Als je alleen maar de do's en don'ts kent, maar niet het waarom erachter, dan ben je uiteindelijk in andere situaties opeens toch een beetje met lege handen. En ik probeer de mensen dus uit te leggen wat er allemaal onder zit.
Oh,
en dat waarderen ze erg.
Ja, dat denk ik ook. Ik kan me voorstellen, in coronatijd, je maakt filmpjes en je spreekt dingen ook in.
Ja.
Waar begin je dan, Michel?
Ja, nou eigenlijk wel de structuur van de coaching die ik al heel lang deed. Wat je al zei, eerst in Hongarije, expats die daar naartoe kwamen. De structuur die heb ik eigenlijk aangehouden. Is altijd eigenlijk vier verschillende onderwerpen. De praktische zaken van het leven.
Ja.
Gewoon hoe werkt het nou hier met openbaar vervoer en met de banken. En hoe werkt het met supermarkt en eten bestellen en geld. Hoe zit het allemaal? Tweede is, wat is de cultuur? Wat zijn de eigenaren? Van het land, de gewoontes, de spreekwoorden, de dingen die je beter niet kunt zeggen in een gesprek. De derde is, hoe gaan we
om?
Wacht even. Je gaat te snel.
In Hongarije of in Nederland?
Nou, beide.
Nou, in Nederland is het wel gevoelig om op een gegeven moment, zeker deze tijd, om echt heel expliciet te vragen naar iemands politieke voorkeur.
Oh.
Dat wordt niet zo heel erg gewaardeerd over het algemeen. Wij zijn niet gewend om elkaar te vragen wat je verdient. He, dat vinden we toch een beetje. Ja, en we vragen ook niet zo heel snel naar iemand zijn echte intieme relatie bestaan. Dat doen we niet.
Ja?
Nee, daar zijn we niet zo doorgaans niet zo heel erg in thuis. Dat kan in andere landen juist heel anders zijn. Daar vragen we gewoon, wat verdien je? En hoe is de seks? En dat doen we in Nederland meestal niet zo. We zijn toch een beetje calvinistischer
in
Nederland.
Het gekke is dat je mij wel vertelde. Want ik heb jou vorige week.
Dat je die vragen wel stelde.
Nee. Ik heb jou vorige week dan ontmoet. En wij zijn wel een heel direct volkje, zei je.
Ja. Ja.
Dat vinden sommige mensen zeer onbeschoft.
Ja, dat vinden ze soms echt chockerend. En dat heb ik ook meermaals moeten uitleggen, dat dat niet vanuit een slechte bedoeling komt.
Nee.
Nee, dat komt echt vanuit, wij hebben het idee. Je moet het gewoon vertellen, want dan ben je eerlijk. En dat is het beste wat ik jou kan geven. Mijn eerlijkheid.
Ja.
Maar dat is een andere cultuur soms hetzelfde als je slaat me in mijn gezicht.
Oké.
Want zo direct had ik hem eigenlijk nog nooit gekregen. Heb ik vaak gehoord.
En jij zou ook die cursussen kunnen volgen, denk ik. Weet je dat, Lars?
Ja, of ik zou ze kunnen geven, denk
ja,
ik.
Denk,
dan.
Nou, ja, denk nou minder.
Ik kan je aanhalen als een voorbeeld, als ik het zo hoor.
Hey, maar we waren nog niet klaar. Hongarije.
Ja, nou ja, daar werkt het dan ook echt anders. En dat is interessant ook als je daar zelf gewoond hebt. Ik heb er dus inderdaad 6 jaar gewoond. Ik kom er vaak. En dan zie je dus ook binnen Europa hoe groot die verschillen zijn. Dus bijvoorbeeld communicatie. We hebben een bedrijf gehad in Hongarije. En dan zie je dat wij in Nederland eigenlijk gewend zijn vrij direct te vertellen wat we willen. En wat we niet willen. En daar gewoon ook geen doekjes om te winden. En ook gewoon aan tafel met elkaar ter zake te komen. We hebben iets te bespreken. Nou, bij Hongaren werkt dat echt totaal anders. Je moet het veel indirecter aanpakken. Want anders ben je ze kwijt.
Oké.
Okay. Ja.
Dus je moet ze eerst uitnodigen of gezellig.
Zeker, de relatie is heel belangrijk. En je moet ook leren om tussen de regels door te lezen. Want er wordt wel nee gezegd, maar niet met woorden. Maar met eigenlijk lichaamstaal.
Ik herken dat vanuit Portugal. Ja? Je had het over de vier pijlers.
Ja, we zijn bij drie nu aangekomen.
We hadden het over het praktische deel. We hadden het over de cultuur en de achtergrond. Ja. Wat is nummer 3 en 4?
Dat is business mindset. He, dus de meeste mensen die naar Nederland komen en ook Hongarije destijds, die hadden ook vaak de bedoeling om effectief te zijn op het werk. Nou ja, dan is het ook best handig dat je weet hoe wordt hier vergaderd. Hoe wordt hier gepresenteerd? Hoe worden deals hier gesloten? Hoe wordt onderhandeld? En hoe wordt gepresenteerd? Wat zijn de verwachtingen op het werk? Waar heb je het over? Waar heb je het niet over? Hoe pak je het aan? Dat is het derde deel. En het vierde deel, dat noemen wij altijd omgaan met verandering. Omgaan met een transitie. En dan blijkt dus dat het verhuizen naar een nieuw land. En dan zeker een land dat echt niet voor jou heel erg bekend is. Is voor veel mensen toch een hele grote verandering.
Ja.
En vaak is het niet alleen de persoon in kwestie. Maar ook de partner, soms ook de kinderen.
Ja.
Het is echt een grote verandering in het leven. En dat vraagt toch wel aanpassing. En als je daar je bewust van bent wat dat betekent en wat de uitingen kunnen zijn van de verschillende gezinsleden bijvoorbeeld, in termen van omgaan met emoties en onzekerheid, dan helpt dat enorm om daarmee om te gaan.
Wat leuk.
Ik heb nog een paar jaartjes in West-Afrika gewoond. En dan de stap daar naartoe, daar bereid je je enorm op voor. Op een gegeven moment, dan denk je, dan kom je terug. Die stap bereid je dus niet voor. En dan loop je tegen dingen aan. Denk je, wat de hel. De stap terug is eigenlijk ook iets dat je moet voorbereiden. Hou jij daar rekening mee?
Ja, daar hou ik rekening mee. En nou ja, in dit geval kan ik dus ook putten uit eigen ervaring.
Want je kwam natuurlijk, je denkt terug te komen naar Nederland. Nou, daar ken ik alles.
Maar het was wel veranderd.
Vertel eens.
En ik was veranderd.
Ja.
En die laatste is ook belangrijk. Want als jij naar het buitenland gaat, ik las laatst een heel mooi artikel. Het blijkt dus dat er, als het gaat om persoonlijke groei, enorm veel potentie zit in naar een buitenland verhuizen en daar een tijd leven. Niet als toerist, maar daar leven. Daar kun je enorm de groeien. Maar dat betekent dus ook, als je terugkomt, dat je eigenlijk een ander persoon bent.
Ja,
waar liep je tegenaan bij je terugkomst?
Nou ja, heel praktisch liep ik aan tegen de OV-chipkaart. Want die snapte ik niet. Die was mij namelijk niet uitgelegd.
Niemand.
Oh ja. Nou, ik wist het echt niet.
De file op de A1 bleek er nog te staan.
Ja, inderdaad. Ja. Maar ik moest zelf ook weer wennen aan de directheid. Want ik was echt in een veel zachtere omgeving had ik gewoond. Waar mensen veel meer ook keken naar jou als persoon. Dan wat wij je zeker in de Randstad gewend zijn.
Ja, dat is ook even.
Dus dat tempo van communiceren, daar moest ik zelf ook weer heel erg in schakelen.
Wat leuk.
Maar dat repatriëren is een belangrijk punt, zeker.
Ja. Wat voor een doelgroep heb je momenteel mee te maken?
Ja, het zijn over het algemeen hoogopgeleide mensen. Ja. Vaak kenniswerkers in de ICT. Ja. Heel veel logistiek, bankwereld. Maar ook mensen die veel meer uit productieachteromgeving komen. Die hier naartoe gehaald worden. Omdat we daar een tekort aan hebben in Nederland. En dat zijn dus kenniswerkers, expats. Die soms ook helemaal niet de bedoeling hebben om weer weg te gaan.
Brexit, Oekraïne, speelt dat mee in jouw winkel?
Nauwelijks.
Oké.
Nauwelijks. Brexit heeft wel een tijdje gespeeld. Ja. Omdat zeker die Engelse bedrijven dan zeiden, nou ja, wij wachten even. Mm-hmm. Want het wordt allemaal heel onzeker en we weten het allemaal niet. Maar de andere landen die zien Nederland nog steeds als een zeer aantrekkelijk land om je te vestigen.
Wat leuk,
dus
hè?
Mocht u alleen maar altijd iets te janken hebben over Nederland. Hè?
Helemaal niet.
Er gaat een heleboel goed. Wat zijn wel landen wat momenteel in de top 10 staat?
Om naartoe te gaan?
Ja, waar we. Nee, die vanuit.
Oh, die hier naartoe komen. Ja. Nou ja, zeker landen als Amerika. Daar komen veel Amerikanen naar Nederland. Brazilië en Argentinië heb ik vaak.
Ja,
mensen, verrassend genoeg, ook uit het Midden-Oosten. Die ook in de olie bijvoorbeeld, in het zuiden van het land.
Ja, dat begrijp ik
ook komen.
Ja.
India natuurlijk. Ja. De ICT, ook echt bekend. Chinees heb ik heel weinig pas gehad. Dat is heel opmerkelijk. Die redden op een of andere manier toch in hun eigen omgeving zichzelf. Ik heb ze wel eens gehad bij Nike bijvoorbeeld. Maar nog niet bij heel veel andere situaties. En Australië ook.
Wat leuk.
Dus heel divers.
En begrijp ik het goed dat je met name van de informatie delen bent. Maar kan ik ook bij je terecht en zeggen, nou oké, Utrecht daaraan toe. Maar ik heb 2 van die monsters en die moeten naar de internationale school. Kan je dat regelen?
Ja, daar helpen we bij.
Oh, toch ook? Ja, ja, ook ja, dus ja. Die praktische invulling?
Ja, ja, want ik heb het wel zo gedaan. Kijk, wat ik vertelde in die tijd van die corona, toen dacht ik van ja, ik kan het eigenlijk anders doen. Het was eigenlijk een heel mooie blessing in disguise, om het maar even in goed Nederlands te zeggen. Want ik dacht aan de ene kant van, weet je wat, ik ga het allemaal op film zetten, want dan kunnen mensen het ook al eerder volgen.
Ja.
Want ik merkte heel vaak dat als ik eenmaal die afspraak had met mensen hier in Nederland, waren ze soms al 3-4 weken hier. En dan hadden ze eigenlijk al die cultuurshock en al die frustratie al gehad. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen vanuit Nederland. Maar als ze dan hier zijn, moet ik ze nog wel ondersteunen bij praktische dingen.
Ja, en als ze dan even hier zijn, dan zijn ze druk met huizen bezoeken, ja, en dat soort zaken.
Scholen. Ja.
Ja. Ja. Ja, en dan kan ik ze ondersteunen, maar dan weten ze alle basis al lang zelf.
Wat een leuk onderwerp, Michel.
Ja, lekker. Heel leuk. Ik kwam hem vorige week tegen. Hij vertelde dit ook. Ik dacht, nou, die moet in de uitzending. Dat hebben we nog niet gehad.
Dank voor je uitnodiging.
Ja, dankjewel, Michel. Dan vraag ik jou tot laatst. Waar kunnen de mensen je terugvinden?
Ja, nou ja, het is een lange naam, maar wel makkelijk te onthouden. Your Move to the Netherlands. En dat schrijf je met TH.
Dankjewel.